IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 38 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Met in deze aflevering uiteraard weer het meest recente nieuws over alles Microsoft en AI. Een update van alle beveiligingszaken van de afgelopen 2 weken, want we hebben er een weer gemist, Ray. En uiteraard kijken we naar de evenementen voor de komende 2 weken. En heb jij nog een productiviteitstip, Ray?
Nee.
Jawel.
Oké, nou ja, goed, we gaan het zien. Misschien komen we nog wel tot een tip.
En wie zouden we zijn als we niet zouden beginnen met de Windows Insider Build?
Nou ja, ik heb eerst een mededeling voor het Windows Insiders team. Jongens, de Flight Hub is stuk.
Oh.
En dat kost me gewoon extra tijd, jammer genoeg.
Okay.
Want daar heb je een keurig overzicht van de laatste builds. En alleen de laatste builds worden niet genoemd op de Flight Hub. Dus die heb ik dit keer weer gewoon uit de blogartikelen moeten vissen van de Windows Insiders website.
Ja, moeten, jij doet dat stiekem met heel veel plezier, hè? Het voelt helemaal niet als moeten voor jou. Je hebt het uit de blogpost mogen vissen.
Het was natuurlijk wel weer een genot om eventjes die blogpost leeg te vissen en te kijken wat er allemaal gebeurt op het gebied van Windows. Ja. En er waren inderdaad nieuwe builds, zowel in het Canary Channel als het Beta Channel als het Developer Channel. Over het laatste iets meer zo meteen. Maar in ieder geval te beginnen met het Canary Channel, daar kwam build nummer 27982 uit op 4 november. Ja. En Microsoft is aan het goochelen met de widgets, want ze willen de widget experience op de lockscreen verbeteren. Dus er komen wat meer mogelijkheden om daar je eigen widgets toe te voegen aan de weather widget die er altijd al zit.
Mm-hmm.
Verder is men bezig met de drag tray UI. Je weet wel, boven in het scherm kan je zo'n pop-up krijgen als je bestanden begint te slepen. En dan kan je kiezen om ze bijvoorbeeld te slepen naar WhatsApp en dat soort applicaties.
Mm-hmm.
En eigenlijk was dat het voor het Canary Channel voor deze week. Naast dat natuurlijk allerlei fixes. En wat betreft het developer en beta channel, daar kwam één build uit. Namelijk 26.220.7051 van 31 oktober.
Ja, maar dat is dus in de 26.220 reeks.
Precies, want dat wil zeggen dat vanaf nu het beta channel en het developer channel weer bij elkaar zijn gevoegd voor enige tijd.
Oh.
En ze zijn dus allebei gebaseerd op de 25H2 versie van Windows 11.
Ja.
En tot die tijd kan je dus als Windows Insider switchen tussen developer en beta channel.
Ja, en vorige keer duurde dat ook vrij lang, die periode.
Inderdaad.
Dus je hoeft niet nu gelijk te switchen als je toch denkt van ik zit in het verkeerde, ik voel me toch niet echt een ontwikkelaar.
Ja.
Of ik voel me toch niet echt beta.
Nou ja, goed, het is natuurlijk
ik voel me toch niet echt als een beta vis in het water. Dus laat ik maar switchen, ja.
Ja, nou, het is natuurlijk altijd zo dat het beta-channel iets stabieler is dan het developer-channel. En straks als ze weer uit elkaar worden getrokken, ze waarschuwt Microsoft alvast, hou er rekening mee dat wanneer we het uit elkaar trekken, dat het developer-channel tijdelijk wellicht iets minder stabiel is dan dat je gewend was. Dus als je op zoek bent naar stabiliteit, zou ik maar gewoon even in het beta-channel gaan landen.
Ja, of gewoon in de release builds.
Ja, dat kan ook nog, als je helemaal stabiel wil zijn.
Als je echt helemaal stabiel wil zijn, ja. En, hoe lang is het voor jou geleden dat je een groen, blauw, rood of zwart scherm had?
Dat is alweer even geleden.
Stopscherm? Ja.
Dat is echt alweer even geleden. Maar nu moet ik zeggen dat ik ook alweer een tijdje niet meer meedraai in het Canary Channel.
Ja, dus dat scheelt?
Ik heb 1 machine die draait in het Beta Channel en die andere draait. Volgens mij ook in het beta channel. Beta channel of een developer channel. In ieder geval een van die twee.
Oké.
In ieder geval, ik doe niet meer mee in het Canary channel al een tijdje. En dat gaat best heel goed. Uiteraard is Microsoft ook nu in dit developer en beta channel weer uitgebreid bezig met de Copilot Plus PC's. En nu hebben ze de laatste wijziging. Gaat eigenlijk niet eens zozeer over de Copilot Plus PC. Maar het gaat over de Copilot app in Windows. Er komt namelijk een toevoeging in je taakbalk. Ja, in het startmenu moet ik zeggen. Ja. En die heet Ask Copilot in de taskbar. Dus eigenlijk zeg maar die functionaliteit waarbij je begint te zoeken vanuit het startmenu. Die wordt nu uitgebreid tot een complete Copilot experience. En dat noemen ze dan zelf one-click access to Copilot vision and voice. En dat moet je wel even aanzetten, want ze gooien het niet standaard aan. Ze gaan niet iedereen daar meteen mee lastigvallen.
Nee. Ah.
Dus dan moet je naar de settings personalization taskbar en daar kan je Ask Copilot aanzetten. Verder is men bezig met wat heet de full screen experience. Die met name van toepassing is op die nieuwe kleine pc'tjes bedoeld om mee te gamen. Zoals de Asus ROG, Xbox, Ally en zo.
Ja. Ja, leuk speel.
Ja, en daar komt dus nu ook een nieuwe setting voor uit in Windows. Namelijk de full screen experience setting. Die je vindt onder settings gaming. De laatste ontwikkeling is ook wel leuk. Volgens mij hebben we daar wel even over gehad, maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Microsoft is bezig om te zorgen dat je meerdere Bluetooth-apparaten tegelijkertijd voor audio kan aansluiten.
Oké. Okay.
En dat doen ze door gebruik te maken van Bluetooth Low Energy.
Ja, yep, Bluetooth LE.
Ja.
Oh, LE.
En dat zit dus nu als preview in deze developer beta channel. En dan kan je dus gaan proberen om twee headsets tegelijkertijd aan te sluiten op je pc.
Ja, mocht je die met Bluetooth inderdaad aansluiten.
Ja, inderdaad.
En zijn er dan nog verdere ontwikkelingen, Ray?
Ze zijn bezig met Prism. En dat is de emulatie van de x86 op de ARM-processor gebaseerde machines.
Ja. En als jij zegt x86, bedoel je dan x86 of x86-64?
Ja, inderdaad. Eigenlijk -64, want het gaat over de 64-bits applicaties.
Ja, dus dat is de Prism-technologie is dat.
Precies, en daar heeft nu een grote update in plaatsgevonden. Dus ik denk dat het tijd is om daar weer eens te kijken hoe het gaat met alle x86-64 software op je ARM-gebaseerde machine.
Het zou zomaar eens bloedsnel kunnen zijn.
Inderdaad.
Ja, als je al langere tijd gebruik maakt van Windows, zoals Ray en ik. En ik denk dat er luisteraars zijn die nog Windows-versies hebben gedraaid met lagere versies. Nou, in ieder geval dan ik. Ik weet niet of jij al op Windows 1 aan boord was, Raymond?
Nee. Ik heb hem wel eens kunnen uitproberen, maar toen was ik nog niet aan boord.
Oké. Maar als je al lang gebruik maakt van Windows, dan weet je dat de optie Update en Shutdown niet altijd even lekker werkt. Dat is toch ook wel
eufemistisch.
Ja.
Als Windows Insider krijg je iedere week een nieuwe build voor je kiezen. En dan is het toch wel relatief hinderlijk dat je zegt update en shutdown. En dan kom je terug en dan staat je machine gewoon te snoren.
Oh, dan heeft hij dus niet shutdown gedaan.
Nee.
En al helemaal niet een update waarschijnlijk.
Nou, die update wel. Huh?
Oh, oké. Okay.
Maar de shutdown vond hij dan blijkbaar niet meer interessant.
Nee, en dat is eigenlijk al wel, denk ik, 10 jaar of zo een probleem. En nu op Windows Server 2025, als je met RDP geconnect bent, heb je ook wel een uitdaging. Want dan zeg je shutdown. En dan krijg je zo'n keuzemenuutje. Maar uit dat keuzemenuutje kan je dan niet meer weg. Dus dan zeg je van, nou nee, wil toch eigenlijk niet. Nou, er is goed nieuws. Want Microsoft heeft namelijk aangekondigd dat in ieder geval de update en shutdown functionaliteit onder handen wordt genomen.
Toch nog.
En, ja, en dus misschien binnenkort gewoon gaat werken.
Ja, ze hebben gezegd dat ze het hebben opgelost in preview release 26200.7019.
Oké. Okay.
Dat is voor de aankomende Patch Tuesday.
Ah, nou ja, of zelfs sneller nog. Want we hebben natuurlijk ook nog een release preview in de derde week van elke maand, toch?
Ja, ah, die is al geweest.
Ja, ik weet het niet. Ja, ik moet even kijken, want ik kom er niet altijd meer uit. En Microsoft geeft nu ook aan dat ze misschien ook wel die naamgeving van de updates willen gaan veranderen.
Oh my god. Dit is een nieuwe soap.
Ja? Nou, vertel.
Er werd een ronkende aankondiging gedaan vanuit Microsoft, waarin ze hebben gezegd, we hebben de onnodige technische elementen verwijderd uit de naamgeving van de updates, zoals platformarchitectuur of datumvoorvoegsel, met behoud van de ID zoals KB-nummer en buildversie.
Nee.
Nou, dat heeft dus uiteraard tot een heleboel commentaar geleid van collega's.
Ja, dat is het mooie als je het blogt als Microsoft. Dan kan iedereen eronder reageren.
Ja, en dit was weer eens een typisch geval volgens mij dat de marketingafdeling zich is gaan bemoeien met de inhoud van de techniek.
Ja, want dat is altijd zo succesvol gebleken. Ja,
inderdaad. Dus ja, ze hebben een blogpost uitgebracht op 30 oktober, waarin ze dit alles hebben aangekondigd. En vervolgens heeft degene die over de updates communiceert op X, inmiddels op 31 oktober laten weten, dat is Aria Updated trouwens,
die heeft
op 31 oktober laten weten van we hebben jullie geluisterd en we gaan toch weer de datum toevoegen in de updates.
Ja, maar het platform dus niet.
Ja, dat weten we nog niet. In ieder geval, de blogpost is nog niet geüpdate en we moeten nog wachten op de details.
Ja.
Maar het was wel duidelijk dat niemand echt zat te wachten op deze geweldige stap van Microsoft Marketing om de update naamgeving te vereenvoudigen, zeggen ze dan.
Ja, te verbeteren. Ja,
yeah.
Ja, en ik denk dat goed is, want het is al lastig genoeg om Windows Server Update Services, WSAS, inderdaad te gebruiken als beheerder deze dagen.
Ja, inderdaad.
Ja, kijk je dan naar Azure, dan wordt het ook niet makkelijker. Tenminste, als je in de Customer Agreement of in het Microsoft Partner Agreement model leeft. Want Microsoft gebruikt daar een andere manier van factureren. En is daar menig Azure omgeving nu naar aan het omzetten. Ik kreeg ook een aantal berichten dat het voor Nederland nu ook echt gaat gebeuren. En de verandering is dat als je gebruik maakt van alle rapportage, alle FinOps functionaliteit in Azure, dat je dan even moet oppassen, want alles onder water wordt vanaf nu in Amerikaanse dollars uitgelegd.
Oké. Okay.
En pas helemaal aan het eind, als Microsoft een factuur stuurt, dan zeggen ze, nou, wat is de omrekenkoers nu? Nou, dat brengen we dan in rekening.
Oei, oké. Okay.
Ja, dus zorg er dan ook, denk ik, voor, beste partners, dat als je echt serieus aan de slag gaat, dat je dan inderdaad je klant om een enterprise agreement krijgt. Dat is voor jou als partner natuurlijk wat minder winstgevend, maar denk dan wel beter voor je klanten. En dan kun jij natuurlijk ook gewoon in euro's je offerte maken, die dan ook daadwerkelijk in euro's geld in Nederland.
Ja, inderdaad. Wel zo handig.
Ja. In Italië was het trouwens ook interessant, want daar gaat Microsoft niet meer vanuit Microsoft Ierland factureren, maar vanuit de Italiaanse vestiging.
Oké. Okay.
Nou, dan weten jij en ik allebei hoe dat werkt met BTW-verleggeré.
Mm-hmm.
Ja, als je gefactureerd wordt vanuit het land waarin je woont, werkt, leeft, dan krijg je gewoon de BTW.
Ja, precies.
Nou, die is in Italië 22%. Dus die rekeningen gingen ineens met 22% omhoog.
Oeps.
Ja, dus dat is een cashflow dingetje. uiteraard is die BTW, dat is natuurlijk broekzak, vestzak.
Zou zo moeten zijn.
Ja, voor heel veel organisaties.
Ja, voor heel veel organisaties ook niet trouwens. Dus dat is best wel een dingetje, maar goed.
Ja, in Nederland als educatieve instelling of als overheidsinstelling is dat een dingetje, klopt.
Oké. Okay. Ja, en dat het Microsoft niet helemaal overal voor de wind gaat, blijkt nu wel weer in Australië. We hebben natuurlijk vorig jaar ongevraagde toevoeging van Copilot gehad aan de Microsoft Personal and Family abonnementen.
Ja.
Waarbij de prijs relatief drastisch omhoog ging.
Mm-hmm. Yep.
En in Australië waren ze daar echt heel ongelukkig mee, met als gevolg dat de Australische mededingingsautoriteit, de ACCC, naar de rechter is gestapt over de manier waarop dit door Microsoft is aangepakt. Wat blijkt namelijk, Microsoft heeft gedaan alsof dit een verplichte optie is.
Ja, is het natuurlijk niet. Er is ook een goedkopere optie.
Precies.
Maar
die goedkopere optie krijg je pas te zien wanneer je zegt van, ik stop ermee.
Ja.
Dus ja, dat schijnt in ieder geval tegen de Australische regels in te gaan. Dus...
Het is wel een dark pattern, ja.
Ja, precies. Gewoon, het is geen fijne manier van handelen. Ik heb het vaker gezien trouwens, bij commerciële partijen, dat ze dit zo doen.
Ja, ja.
Maar dat ook Microsoft zich hiervan bedient, is inderdaad eentje die ik niet gelijk had zien aankomen. In ieder geval, ik denk Microsoft zelf ook niet, want ze worden dus nu voor de rechter gedaagd. En de maximale boete hiervoor is 50 miljoen Australische dollars.
Ja, dat is ongeveer 28 miljoen euro.
Mm-hmm. Oftewel driemaal het redelijk toerekenbare voordeel of 30% van de aangepaste omzet over de periode waarin de overtreding plaatsvond. Als dit niet vooraf is vast te stellen. Dus, ja.
Nou ja, het was een relatieve prijsstijging van 45%.
Ja.
Dus ja, reken dat uit. Ik denk inderdaad dat je behoorlijk hoog kan uitkomen.
Dat denk ik ook.
De uitspraak laat natuurlijk nog maanden op zich wachten.
Maar ik denk dat de rest van de wereld rijkhalzend zit uit te kijken naar hoe dit afloopt.
Ja, ja. Maar ja, kijk, de prijsstijging bij ons was natuurlijk wat minder groot.
Ja, maar goed, dan nog. Het was er wel eentje die zeg maar soort van door de strot werd gedrukt bij de niet-zakelijke abonnees van Microsoft.
Ja, en als ik kijk naar de vraag in de Tweede Kamer, ook bij menig overheidsorganisatie. In ieder geval qua afhankelijkheid.
Ja, want dat zie je dus nu ook weer gebeuren. Hier in Nederland heeft de Belastingdienst geconstateerd dat ze toch echt weinig keuze hebben en gewoon moeten migreren naar Microsoft 365.
Ja.
In Oostenrijk zijn ze daar niet zo van overtuigd. En daar hebben ze dus nu onlangs het ministerie van Economie gemigreerd naar de Nextcloud.
Oké. Okay.
Voor 1200 medewerkers.
Alright, en dat draait dan geheel op Oostenrijkse infrastructuur.
Inderdaad.
En daarmee heb je inderdaad een soevereine oplossing voor je IT.
Ja, want de CISO van het ministerie zegt, ja, het is gewoon onverantwoord om gevoelige gegevens toe te vertrouwen aan niet-Europese cloud providers.
Ja.
En daar zijn een aantal andere landen en instanties het best wel mee eens. Zo is in Duitsland Schleswig-Holstein onlangs druk bezig geweest.
Het Oostenrijkse leger ging natuurlijk het ministerie van Economie ook al voor.
Precies. De Deense overheid en de Franse stad Lyon die volgen ook zo'n pad waarbij ze bezig zijn om te kijken of ze soeverein kunnen worden.
Maar ja, je ziet wel dat elke organisatie opereert natuurlijk in een soort keten.
Ja.
Ja, hoe communiceer je dan met al die organisaties die wel bij Microsoft blijven?
Ja, precies. Nou, en dat zie je dus dat ook het Oostenrijkse ministerie van Economie bijvoorbeeld voor de externe communicatie nog steeds gewoon Teams gebruikt.
Ja.
Ja, en dat ze al die overgangen, het klinkt denk ik vaak mooier dan het is, want onder andere het Oostenrijkse ministerie van Justitie was ook al bezig met een overgang naar LibreOffice. Ja. En dat schijnt best wel chaotisch te zijn verlopen met een hoop compatibiliteitsproblemen en een frustratie bij eindgebruikers.
Dus... Dat moeten we niet hebben. Gefrustreerde Oostenrijkers, dat moet je echt vermijden.
Ik vind het altijd wel een sprong in het diepe, dit soort projecten. Mm-hmm. Maar ik denk dat inderdaad voor heel veel Europese overheden er uiteindelijk niet heel veel anders op zit dan toch te gaan proberen te kijken of er ook alternatieven zijn voor Office.
Ja, en dat is alleen al Office, inderdaad.
Precies.
In de IT Bros podcast zou de IT Bros podcast niet zijn als we ook AI-nieuws zouden hebben.
Nee, inderdaad.
Sorry beste luisteraars, maar je kan nu al naar het volgende hoofdstuk springen als je niet interessant vindt.
Nee, maar goed, OpenAI is druk bezig weer met allerlei nieuwe productlanceringen. Onlangs hebben ze ook een nieuwe browser gelanceerd, Atlas.
Ja.
Waar ook best alweer wat reuring omheen aan het ontstaan is, omdat browsers van AI-leveranciers, wat gaan die nou helemaal toevoegen en in wiens voordeel is dit nou helemaal, is onder andere de discussie.
Ja.
En uiteraard is ook OpenAI bezig met wat heet Agentic AI. En daar gaat de laatste aankondiging over, want ze hebben een private beta gestart van Aardvark. En Aardvark is een AI-beveiligingsagent die bedoeld is voor ontwikkelaars en beveiligingsteams om ze te helpen het vinden en verhelpen van kwetsbaarheden in code.
Oké.
Dus ze analyseren een dreigingsmodel van de codebase.
Ja.
En dan wordt er gecontroleerd op nieuwe en historische codewijzigingen om te kijken of daarmee nieuwe kwetsbaarheden worden geïntroduceerd. Die worden gevalideerd. Dus er wordt echt gekeken van hoe opereert deze code en zijn er echt potentiële kwetsbaarheden aanwezig.
Ja. En dan in tegenstelling tot menig penetratietestrapport,
ja,
doet de aardvark dan dus ook gewoon patches voorstellen.
Ja, inderdaad.
Op basis van OpenAI Codex.
Yes, precies. En die is natuurlijk gebaseerd op de laatste GPT versie 5.
Yes, uiteraard.
En ja, ze zijn dit al een aantal maanden aan het testen. En in al die testen hebben ze onder andere aardvark losgelaten op bekende kwetsbaarheden in de benchmarks. En daarbij wist aardvark 92% van de bekende kwetsbaarheden te identificeren. Dus dat was al een aardig score.
Ja.
En ze gebruiken het nu ook al om zeg maar open source projecten mee te analyseren.
Oké. Okay.
En ook daar worden er alweer resultaten geboekt. Want er zijn onder andere 10 officiële CVE's voortgekomen uit de analyses van aardvark tot nu toe.
Kijk, ja, de wereld beetje bij beetje beter maken.
Precies. En dan hebben we nog niet eens alle AI-nieuws gehad, want ook Google is uiteraard bezig met een heleboel AI. En daar zijn ze bezig om de Translate-app een AI-behandeling te geven. Waardoor de vertalingen blijkbaar, in ieder geval volgens Google, nog beter gaan worden. En dat is op dit moment terug te vinden in de iOS-app van de translator van Google.
Oeh, all right. Ja, en dan heb je het al eventjes over iOS. Maar daar kunnen we gewoon op voortborduren. Want Apple bracht iOS 26.1, iPadOS 26.1 en macOS Tahoe 26.1 uit. En hierin worden meerdere kwetsbaarheden geadresseerd, waarvan er toch een groot aantal privacy gerelateerd zijn.
Oké. Okay.
Dus ja, apps die dan toch ineens het camerabeleid lekken voordat je toestemming geeft, bijvoorbeeld. Of beveiligingslekken die apps op het systeem, onder andere toegang tot gevoelige gebruikersdata, kunnen laten verkrijgen. Zo is de uitleg vanuit Apple. En er waren ook een aantal kwetsbaarheden die kwaadwillende in staat stellen om te fingerprinten. En als jij dan je unieke fingerprint hebt, dan kan je daarmee weer overal gevochten worden. Omdat jij bepaalde plugins of dat soort dingen gebruikt op jouw Apple-toestel.
Yes.
Nou, dat is natuurlijk niet alleen in versie 26.1. Maar als je macOS Sequoia gebruikt, dan is versie 15.7.2 beschikbaar. Voor Sonoma is 14.8.2 beschikbaar. En ja, mocht je nou zoiets hebben van ja, ga ik dan 26.1 installeren alleen maar vanwege die beveiligingslekken? Nou, als je een iPhone hebt, en dan minimaal een iPhone 15 Pro, maar ook elke iPhone 16 of 17 kan dit, dan kan je vanaf iOS 26.1 de Apple Intelligence, de AI van Apple, gebruiken in het Nederlands.
Okay.
Kon al vanaf april natuurlijk gewoon in het Engels in Nederland. Maar nu ook in het Nederlands in Nederland. En als je op iOS 26 geen fan bent van de Liquid Glass interface. Of als jij nog op een vorige versie van iOS blijft, omdat je die Liquid Glass interface niet voor je gigo wilt krijgen, dan zou je kunnen overwegen om naar 26.1 te upgraden. Want daar is ook een optie geïntroduceerd om de Liquid Glass interface wat minder transparant te maken.
Nou, kan ik me ergens wel iets van voorstellen. Af en toe zijn de interface onderdelen niet zo goed zichtbaar wanneer ze transparant zijn.
Nou, oké. Okay. Ja, ik heb in de dark mode weinig last van, Ray.
Oké. Okay. Ja, goed. Ik ben nog niet zo in de dark mode.
Nee, die discussie hebben we gehad, man.
Ja, ondertussen is Google ook bezig, want er blijkt een kritiek lek te zijn gevonden in Android-telefoons, waarmee aanvallers code op die telefoons kunnen uitvoeren. En dit kritieke lek is gedicht in de november-update voor Android.
Ja.
En deze zero-day-kwetsbaarheid, die dus al misbruikt wordt, gaat door onder de noemer CVE 2025-48593. En die is dus gepatcht in het security patch level vanaf de 2025-11-01 update.
Yes. Ja, en niet alleen iOS en Android kregen updates. Er is ook iets aan de hand met de software van Bind.
Mm-hmm.
Wat was bijna ook weer? Dat is de Berkeley Internet Name Domain, een DNS-server, die door het Internet Systems Consortium nog steeds wordt doorontwikkeld. En in Bind versie 9 zit een kwetsbaarheid.
Oei.
Ja, want Bind wordt op, in ieder geval op zo'n 700.000 servers die aan het internet hangen gebruikt.
Mm-hmm. Ik voel een uitdaging aankomen.
Ja, en de kwetsbaarheid die komt voort uit een onjuiste verwerking van DNS-antwoorden. Door verspeilbare identifiers en beperkte validatie kan de resolver, de DNS-resolver, foutieve antwoorden cachen. Ja, en als je dat dus met een lange TTL meegeeft, dan kun je vervalste antwoorden injecteren en cache entries manipuleren voor lange tijd. Ja, vervolgqueries worden dan dus omgeleid naar ongewenste systemen. Mm-hmm. Of verkeer wordt zelfs persistent verkeerd gestuurd.
Okay.
Ben jij beheerder van een Bind 9 DNS-server? Zorg er dan voor dat je in ieder geval update naar een van de volgende versies. 9.18.41. Op het moment dat je elke versie hebt van versie 9.18 en daar beneden. Naar versie 9.20.15 of naar 9.21.14.
Helder. Actie dus voor de beheerders van de Bind-servers op het internet.
Yes.
Voor de laatste update van Chrome hoef je waarschijnlijk niet zoveel te doen, maar hou er wel rekening mee dat er is inmiddels Chrome versie 142 uitgekomen in het stable channel voor Windows, Mac en Linux. En in die versie 142 zijn maar liefst 20 kwetsbaarheden opgelost. De meeste kwetsbaarheden gaan over de versie 8 Java Engine en over het afhandelen van media extensies.
Uiteraard, ja.
En wat opvalt in de lijst is dat er best wel een aantal kwetsbaarheden zijn aangedragen door externe researchers die gewoon geld hebben gekregen voor het feit dat ze deze kwetsbaarheden hebben gevonden in Google Chrome.
Ja, want ook Google gebruikt voor Chrome een bounty reward program.
Maar goed, voor het geval je dus niet automatisch update met Google Chrome, hou er rekening mee dat het dus tijd is om weer te updaten en je zaakjes op orde te maken.
Yes. En hebben we dan nog kwetsbaarheden in VPN-appliances, routers of dat soort dingen deze week erin?
Dat niet meteen, maar er kwam wel een interessant rapport uit van cyberverzekeraar Ed B. Die brachten het zogenaamde InsureSec-rapport uit. En daarin gaven ze eigenlijk aan dat organisaties die beschikken over een next-gen VPN-oplossing een significant hoger risico lopen op een geslaagde ransomware-aanval. Want uit hun cijfers blijkt dat deze organisaties 7 keer zo vaak slachtoffer zijn geworden van een ransomware-aanval. Met uiteraard oplopende bedragen die betaald moesten worden aan cybercriminelen.
Ja, maar dat is dan vergeleken met organisaties die helemaal geen VPN hebben. Waar iedereen gewoon naar kantoor moet komen.
Ofwel helemaal geen VPN hebben of beschikken over een moderne cloud-gebaseerde remote access dienst.
Oh, daar komt de aap uit de mouw. Oké.
Inderdaad.
Ja, dus dit gaat vooral om organisaties die een Citrix of Cisco VPN hebben.
Ja, of SonicWall.
Ah, ja, want die waren inderdaad de afgelopen maanden allemaal kwetsbaar. Ja,
ja inderdaad. En eigenlijk geeft deze cyberverzekeraar aan van doe het vooral via de cloud en laat al die complexiteit en alles wat erbij komt kijken over aan mensen die dit als hun dagelijks werk doen. Want deze VPN-oplossingen die je dus op je eigen netwerk aansluit, ja, die vereisen gewoon constante aandacht.
Ja.
Omdat je altijd rekening mee moet houden met dat er nieuwe kwetsbaarheden zijn.
Je kunt geen patch missen.
Nee.
Inderdaad. En als je een tijd lang niet naar de configuratie kijkt, dan kunnen daar ook dingen insluipen.
Ja, precies. Nou ja, je zag het natuurlijk vorig jaar hè, bij het Openbaar Ministerie. Volgens mij waren ze 3 weken te laat en toen waren ze al gehackt.
Ja.
Dus ja, dan, zo kan heel snel kunnen gaan.
Yep.
Dus als het niet hoeft, geen next-gen VPN en gewoon beginnen te kijken naar een passende, moderne cloud-oplossing als je remote access wil mogelijk maken naar je eigen netwerk.
Ja, We kijken in de IT Bros podcast natuurlijk ook altijd even naar de evenementen voor de komende 2 weken. Mm-hmm. Het is een relatief licht lijstje. Dat komt natuurlijk ook omdat het de week in aanloop is naar Microsoft Ignite in San Francisco. En de week van Microsoft Ignite in San Francisco zelf.
Ja.
Dus wat we zien is dat er volgende week 2 evenementen zijn en de week erop ook 2 evenementen. Mm. Wie is er dan zo gek om in de week van Microsoft Ignite een evenement te organiseren?
Ja.
Nou, dat zal je verbazen.
Ja, inderdaad.
Maar we beginnen met volgende week. Want op woensdag 12 november van 9:30 ochtends tot 18:00 organiseert Interstellar haar Fusion Forward evenement. En zij noemen het jaarlijkse IT-kennisfestival waar jij de toekomst van IT beleeft. En in 1 dag krijg je frisse inzichten, interactieve sessies en de kans om te sparren met experts en vakgenoten. Al dus de marketingbrochure. En dit evenement vindt plaats bij de Rijtuigenloods in Amersfoort.
Yes. Nou, op donderdag 13 november kan je vanaf 5:00 p.m. tot 22:00 p.m. aansluiten bij de Dutch Microsoft Entra Community. En daar kan je Sander en mij onder andere als bezoekers ook aantreffen.
Ja.
Want deze keer bij DTX in Alkmaar krijgen we een aantal korte sessies van onder andere Bart-Jan Pals. From Entra ID Logs to Valuable Insights.
Mm-hmm.
Pim Jacobs gaat vertellen over unlocking IGA features with Entra ID Source of Authority Conversion.
Lekker.
Uiteraard is er ruimte om gezellig bij te kletsen onder het genot van een hapje en een drankje met de collega's van de Dutch Entra Community.
Yes, en mocht jij in de week van Microsoft Ignite, en dan hebben we het natuurlijk over de week van maandag 17 november, mm-hmm. niet de hele week aan de buis gekluisterd spreekwoordelijk zitten, maar gewoon met mensen interacteren, dan kan dat onder andere bij Microsoft op het kantoor op Schiphol op dinsdagavond 18 november bij de Azure Heroes. En ja, Ignite is een IT Pro feestje. En deze Azure Heroes is dan dus ook meer een ontwikkelaarsbijeenkomst. Want de sessies die we zien gaan vooral over het ontwikkelen van AI. En vriend van de show Mike Martin, voormalige Microsoft België medewerker, die vertelt je hoe je de Microsoft testing tools kunt inzetten.
Op donderdag 20 november kan je vervolgens toch ook nog een evenement bijwonen vanaf 8:30 tot 18:00 bij de Nederlandse Linux en Unix User Group.
Yes, de NLUUG.
Dat verbaast me nou even niet helemaal.
Nee.
Want in deze week van Ignite is het natuurlijk voor de Linux en Unix User Group wel wat te halen, denk ik.
Mm-hmm.
In ieder geval, ze hebben een keynote over post-quantum cryptografie in de ochtend en een afsluitende keynote door de AIVD over de paradox van air-gapped IT.
Yes, en daarnaast zie je allerlei sessies over onder andere hoe je OpenSSH met Fido gebruikt en over IPv6 en al die dingen die je op Windows al wel hebt.
Ja, en dit alles in het Van der Valk Hotel in Utrecht.
Yes. Ja, Ray. We hebben het in de productiviteitstip en eigenlijk ook wel doorspekt door alle afleveringen van de afgelopen 5 seizoenen. Wel altijd gehad over het feit dat jij altijd de laatste nieuwe gadgets hebt.
Ach, ik ben een liefhebber.
Ja. Ja, en ook jij natuurlijk koopt dat soort dingen slim in.
Ja.
Soms in de Verenigde Staten, soms met een aanbieding. En ja, dat komt er nu ook weer aan. De Black Friday komt eraan aan het eind van deze maand.
Altijd leuk.
Ja. En dan zijn er ook echte goede aanbiedingen voor gadgets. Maar hoe vind je die nou?
Ja, nou ja, goed. Ik ben een redelijk frequent bezoeker van tweakers.net. En daar hebben ze de Price Watch. Jullie wel bekend, hoop ik.
Yes.
En onder de Price Watch hebben ze inderdaad een, wat noemen ze dat? Een tracker.
Ja. Ja, en die tracker, daar kan je gewoon naartoe gaan als je naar tweakers.net/Black Friday navigeert.
Mm-hmm.
En daar kun je inderdaad allerlei prijsalarmen inzetten. En sowieso is de Price Watch van Tweakers natuurlijk al geniaal, omdat je daarin ook gewoon het prijsverloop ziet van de afgelopen 6 maanden over alle winkels heen. En ja, dat zorgt er toch wel echt voor dat er veel meer transparantie is in de Black Friday deals.
Ja, dan weet je of ze de prijzen eerst hebben verhoogd om ze daarna te verlagen als Black Friday aanbieding.
Juist.
Ja, ik ga er in ieder geval naar kijken. Wij zijn natuurlijk vlak voor die tijd nog even in de Verenigde Staten om daar onze inkopen te doen. Dus ik denk niet dat ik heel veel ga scoren op Black Friday, maar you just never know.
Nou, er is natuurlijk wel een verschil tussen techniek kopen in de VS en techniek hier.
Ja.
Alle frequentie en dat soort dingen, dat is allemaal gelukkig goed geharmoniseerd deze dagen. Maar je zit natuurlijk wel met een enkel jaar garantie in plaats van 2 jaar garantie in Nederland.
Ja, plus dat als je dan soms ook nog naar de VS moet om je garantie te gaan claimen, dan wordt het al een lastig verhaal.
Yes, dan wordt het al een flink lastiger verhaal, ja.
Dus hou Black Friday in de gaten. En wij zijn er volgende week weer. Vlak voordat we vertrekken naar San Francisco voor de Ignite-conferentie. Dus dit was aflevering 38 van de IT Bros podcast.
Van seizoen 5.
Dankjewel voor het luisteren.
En tot volgende week.
Tot de volgende keer.
Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter @itbrosnl.